Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij opnieuw samen zullen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag luisteren we naar de woorden van Paus Franciscus tijdens het Angelus van zondag 11 september, wanneer hij een meditatie heeft gegeven op de lezingen die we tijdens de Heilige Mis op die zondag konden horen, de 24e zondag door het jaar. Daarnaast zullen we de volledige vertaling geven van de boodschap die Paus Franciscus heeft geschreven, gericht aan de jongeren van de Wereldjongerendag. Alvorens we dat gaan doen, gaan wij het Apostolische Paleis binnen en gaan we kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. Op zaterdag 10 september ontving de paus kardinaal Marc Ouellet, prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. Er werd een audiëntie verleend aan aartsbisschop Miroslav Adamczyk, apostolische nuncius in Argentinië. Ook aan aartsbisschop Luciani Russo. Aan de deelnemers aan de algemene vergadering van de Pauselijke Academie voor Wetenschappen. En tot slot ook aan de deelnemers aan het Internationale Congres voor Catechisten. Maandag 12 september werden er verschillende audiënties verleend. Eentje aan kardinaal Mario Grech, secretaris-generaal van de Bisschoppensynode. En dit samen met pater Giacomo Costa. Een audiëntie voor aartsbisschop Valdemar Stanislav Sommertak, apostolische nuncius in Senegal, Kaap Verde, Guinea-Bissau en Mauritanië. Eveneens voor aartsbisschop José Avelino Betancourt, apostolische nuncius in Armenië en Georgië. Een audiëntie voor aartsbisschop Antonio Guido Filippazzi, apostolische nuncius in Nigeria en vertegenwoordiger voor de Heilige Stoel bij de Economische Gemeenschap van de West-Afrikaanse Staten. Een audiëntie werd verleend aan aartsbisschop Brian Udaigwe, apostolische nuncius in Sri Lanka. Aan aartsbisschop Christophe Pierre, apostolische nuncius van de Verenigde Staten van Amerika. Aan de leden van de gemeenschap voor Zwitserse studenten. En aan de deelnemers aan de publieke zitting van de Confindustria, de Italiaanse Algemene Confederatie voor de Industrie. Paus Franciscus die heeft een bericht gestuurd naar King Charles III, de nieuwe koning van Engeland, en dit natuurlijk na het overlijden van Hare Majesteit koningin Elisabeth II. Graag geef u trouwens mee dat we volgende week op 19 september en op 22 september twee bijzondere afleveringen zullen hebben van Radio Vaticaan, die zullen stilstaan bij het leven van Hare Majesteit Koningin Elisabeth II. Dit omwille van het feit dat zij meer dan 70 jaar lang op de troon heeft gezeten, daardoor ook heel de wereldgeschiedenis eigenlijk heeft meegemaakt in die periode. Zij was ook het hoofd van de Anglicaanse kerk natuurlijk. Defender of the Faith is een titel die zij heeft gedragen en die ze nu doorgeeft aan haar zoon, King Charles III. En we gaan dus stilstaan bij haar leven, maar vooral ook hoeveel pausen ze heeft ontmoet in haar leven. En dat zijn er maar liefst 7. Daar hoort u meer over in een bijzondere aflevering over het leven van koningin Elisabeth II op 19 september. Op 22 september dan zullen we dieper ingaan op de apostolische reis die paus Benedictus de 16e maakte naar Engeland. De laatste reis van een paus tot bij koningin Elisabeth en daar gaan we uitgebreid blijven bij stilstaan. De paus die heeft uiteraard zijn condoleance uitgedrukt aan de nieuwe koning. Aan zijn majesteit de koning Charles III, Buckingham Palace, Londen. Diep bedroefd over het bericht van het overlijden van hare majesteit koningin Elisabeth II, bied ik uwe majesteit, de leden van de koninklijke familie, het volk van het Verenigd Koninkrijk en het gemene best, mijn oprechte condolences aan. Ik sluit mij graag aan bij allen die rouwen om het verlies, en bid voor de eeuwige rust van wijlende koningin en breng hulde aan haar leven van onverdroten dienstbaarheid voor het welzijn van de natie en het gemene best, haar voorbeeld van plichtbesef, haar standvastige getuigenis van geloof in Jezus Christus en haar vaste hoop op zijn beloften. Terwijl ik haar nobele ziel toevertrouw aan de barmhartige goedheid van onze hemelse Vader, verzeker ik uwe majesteit van mijn gebeden, dat de Almachtige God u zal ondersteunen met zijn niet aflatende genade, nu uw hoge verantwoordelijkheden als koning op u neemt. Over u en allen die de nagedachtenis koesteren van uw overleden moeder, roep ik een overvloed aan goddelijke zegeningen over, als een belofte van troost en kracht in de Heer. Getekend in het Vaticaan op 8 september 2020. 22. Mis dus zeker onze bijzondere afleveringen niet van Radio Vaticaan maandag 19. Dat is trouwens ook de dag waarop zij zal begraven worden en donderdag 22 september. Ook omwille van die begrafenisplechtigheid is het dus zeer passend om even te blijven stilstaan bij het leven van koningin Elisabeth II, maar vooral ook haar band met de katholieke kerk. Op zondag 11 september heeft paus Franciscus het Angelus gebeden met de gelovigen op het Sint-Pietersplein. Hij maakt van die gelegenheid ook altijd gebruik om te mediteren over de lezing die we konden horen uit het Evangelie op de 24e zondag door het jaar. We luisteren naar de woorden van paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia odierna ci presenta le tre parabole della misericordia.
Het Evangelie van de liturgie van vandaag toont ons de drie parabels over barmhartigheid. Zij worden zo genoemd omdat zij het barmhartige hart van God laten zien. Jezus zegt hun dit als antwoord op het gemor van de fariseeën en schriftgeleerden die zeggen: Hij ontvangt zondaars en eet met hen. Zij waren verontwaardigd omdat Jezus zich onder zondaars bevond. Als dit voor hen een godsdienstig schandaal is, dan laat Jezus, door zondaars te ontvangen en met hen te eten, ons zien dat God ook zo is. God sluit niemand uit. Hij wil iedereen aan zijn tafel, aan zijn feestmaal. Omdat hij iedereen bemint als zijn kinderen. Iedereen. Niemand is daarbij uitgesloten. En de drie parabels vatten dus de kern van het evangelie samen. God is Vader en komt ons zoeken wanneer wij verloren zijn. In feite zijn de hoofdpersonen van de parabels, die God vertegenwoordigen, een herder die het verloren schaap zoekt, een vrouw die de verloren munt vindt en de vader van de verloren zoon. Laat ons even stilstaan bij één aspect dat deze drie protagonisten gemeen hebben. Alle drie hebben ze immers een gemeenschappelijk aspect dat we als volgt zouden kunnen omschrijven. De rusteloosheid van het gemis. Je mist het schaap, je mist het muntstuk, je mist de zoon. De rusteloosheid van het gemis. Alle drie in deze parabel zijn ze rusteloos omdat ze iets missen. Alle drie konden ze, als ze een beetje rekenden, gerust zijn. De herder mist één schaap, maar heeft 99 andere. Oh, laat hem maar verloren gaan. De vrouw één munt, maar ze heeft 9 andere. De vader heeft ook nog een andere zoon, gehoorzaam om zich aan te wijden. Waarom dan aan deze denken, die naar een losbandig leven is gegaan? In plaats daarvan is er in hun harten dat van de herder, dat van de vrouw en dat van de vader een bezorgdheid over wat er ontbreekt. Het schaap, de munt, de zoon, die is verloren. Hij die bemint, zorgt voor degene die ontbreekt, verlangt naar datgene wat afwezig is, zoekt degene die verloren is, wacht op degene die afgedwaald is. Want hij wil dat niemand verloren gaat. Broeders en zusters, zo is God. Hij is niet stil als wij van hem afdwalen. Hij is bedroefd. Hij beeft in zijn binnenste. Hij gaat op zoek naar ons, totdat hij ons weer in zijn armen neemt. De Heer rekent verlies en risico niet. Hij heeft een hart van een vader en een moeder. En hij lijdt om de afwezigheid van zijn geliefde kinderen. Maar waarom lijdt hij als deze zoon een ellendeling is? Hij lijdt en lijdt. God lijdt door onze afstand. Wanneer wij afdwalen, wacht hij op onze terugkeer. Laten wij niet vergeten dat God altijd met open armen op ons wacht, in welke situatie van het leven wij ons ook mogen bevinden. Zoals een psalm zegt, hij rust niet, hij waakt over ons. Laten wij nu naar onszelf kijken en ons afvragen, imiteren wij de Heer hierin? Hebben wij de rusteloosheid van het missen? Verlangen wij naar hen die afwezig zijn? Naar hen die afgedreven zijn van het christelijk leven? Dragen wij deze innerlijke rusteloosheid met ons mee of blijven wij sereen en onverstoord onder elkaar? Met andere woorden, wie missen wij in onze gemeenschappen? En echt missen? Of doen we alsof en raakt het ons hart niet? Wie in mijn leven mis ik echt? Of zijn we gewoon comfortabel onder elkaar, stil, gelukzalig in onze groepen? Oh, ik ga naar een zeer goede apostolische groep, zonder medelijden met hen die ver weg zijn. Het is niet alleen een kwestie van openstaan voor anderen. Het is evangelie. De herder in de parabel zei niet, ik heb al 99 schapen, wie laat mij het verlorene gaan zoeken en mijn tijd verspillen? Nee, in plaats daarvan ging hij. Laten wij dan nadenken over onze relaties. Bid ik voor de ongelovigen, voor de ververwijderden, voor diegenen die verbitterd zijn? Trekken wij het verre aan door Gods stijl, die nabijheid, mededogen en tederheid is? De Vader vraagt ons aandachtig te zijn voor de kinderen die Hij het meeste mist. Laten wij eens denken aan iemand die wij kennen, die dicht bij ons staat en die misschien nog nooit iemand heeft horen zeggen, weet je, jij bent belangrijk voor God. Maar ik zit in een onregelmatige situatie, ik heb dat slechte ding gedaan en dat. Jij bent belangrijk voor God. Jij zoekt hem niet, maar hij zoekt jou. Laten wij rusteloos zijn, dat we mannen en vrouwen mogen zijn met rusteloze harten. Laten we rusteloos zijn door deze vragen en laten wij bidden tot onze lieve vrouw, de moeder die het nooit moe wordt, ons op te zoeken en zich over ons, haar kinderen, te ontfermen. En zo bad de paus samen met de gelovigen het Angelus. Mooie woorden van paus Franciscus. Met andere woorden, het is geen dode slogan. We moeten openstaan voor anderen. We moeten een verwelkomende kerk zijn. Iets wat paus Franciscus keer op keer heeft herhaald in de loop van zijn pontificaat. Betekent dat we met alles akkoord moeten zijn? Nee. Betekent dat we zonde moeten vieren? Nee, ook niet. Maar het betekent wel dat zoveel mensen die hun geluk zoeken buiten God, en soms zijn ook wij zelf die mensen, dat zij nood hebben aan de boodschap: God ziet u graag. Voor God zijt gij belangrijk. En het kan misschien zijn dat gij hem momenteel niet belangrijk vindt, maar hij vindt u toch belangrijk. En hij mist u. Hij zoekt naar u. En hij ziet u graag. Veel van onze tijdgenoten zijn op zoek naar iemand die hen bemint, ondanks hun fouten, ondanks hun zonde, ondanks hun kwaad. Die zegt: het is vergeven, we beginnen opnieuw. De taal die God spreekt, wanneer we met een berouwvol hart tot hem naderen. Deze boodschap van paus Franciscus gericht tot de jongeren die zich klaarmaken om de Wereldjongerendagen van 2023 te beleven in Portugal, Lissabon. Wel, voor hen is ook deze boodschap bedoeld. Dat zij met moed zouden durven geloven en getuigen van hun geloof in Jezus Christus. De Wereldjongerendagen voor 2023 zijn geïnspireerd op een zin uit het Evangelie volgens de heilige Lucas. Hoofdstuk 1, vers 39. Maria stond op en ging haastig. Dierbare jongeren, het thema van de Wereldjongerendagen Panama was: zie de dienstmaagd des Heren, laat mij geschieden naar uw woord. En na die gebeurtenis zijn wij opnieuw op weg gegaan naar een nieuwe bestemming. Lissabon, 2023, met in ons hart de echo's van Gods dringende uitnodiging om op te staan. In 2020 mediteerden wij over het woord van Jezus. Jonge man, ik zeg je, sta op. Vorig jaar werden wij geïnspireerd door de figuur van de apostel Paulus, tot wie de verrezen Heer zei: sta op, ik maak u tot getuige van wat gij gezien hebt. In het stuk dat ons nog rest voordat we Lissabon bereiken, lopen we samen met de maagd van Nazareth, die onmiddellijk na de verkondiging opstond en zich haastte om haar nicht Elisabeth te gaan helpen. Het werkwoord dat alle drie de thema's gemeen hebben is opstaan. Een uitdrukking die, en dat mogen we niet vergeten, ook de betekenis aanneemt van tot leven komen, verrijzen. Reis op. In deze recente moeilijke tijden, waarin de mensheid reeds beproefd door het trauma van de pandemie, verscheurd wordt door het oorlogsdrama, opent Maria voor iedereen en vooral voor jullie, jonge mensen zoals zij, opnieuw de weg van nabijheid en ontmoeting. Ik hoop en ben er vast van overtuigd dat de ervaring die velen van jullie in augustus volgend jaar in Lissabon zullen beleven, een nieuw begin zal betekenen voor jullie jongeren en met jullie voor de hele mensheid. Maria stond op. Maria had zich na de verkondiging op zichzelf kunnen concentreren, op de zorgen en angsten ten gevolge van haar nieuwe toestand. Maar nee, Ze vertrouwt volledig op God. Ze denkt eerder aan Elisabeth. Ze staat op en gaat naar buiten in het zonlicht, waar leven en beweging is. Hoewel de schokkende aankondiging van de engel een aardbeving in haar plannen heeft veroorzaakt, laat de jonge vrouw zich niet verlammen. Want in haar is Jezus, de kracht van de verrijzenis. In haar draagt zij reeds het lam, dat is opgeofferd, maar nog leeft. Zij staat op en zet zich in beweging, omdat zij er zeker van is dat Gods plannen het best mogelijke plan zijn voor haar leven. Maria wordt de tempel van God, het beeld van de kerk in beweging. De kerk die erop uitgaat en zich ten dienste stelt, de kerk die drager is van de blijde boodschap. De aanwezigheid van de verrezen Christus in het eigen leven te ervaren, hem levend te ontmoeten, is de grootste geestelijke vreugde. Een explosie van licht die niemand stil kan laten staan. Het zet je onmiddellijk in beweging en spoort je aan om dit nieuws aan anderen te brengen, om te getuigen van de vreugde van deze ontmoeting. Het is wat de haast van de eerste discipelen in de dagen na de verrijzenis bezielt. Toen zij met vrees en grote vreugde het graf hadden verlaten, renden de vrouwen weg om het aan zijn discipelen te vertellen. In de verhalen over de verrijzenis worden vaak twee werkwoorden gebruikt: wakker worden en opstaan. Met hen spoort de Heer ons aan om naar buiten te gaan in het licht, om ons door hem te laten leiden, om de drempel van al onze gesloten deuren over te steken. Het is een belangrijk beeld voor de kerk. Ook wij, als leerlingen van de Heer en als christelijke gemeenschap, zijn geroepen om snel op te staan, om binnen te gaan in de dynamiek van de verrijzenis en ons door de Heer te laten leiden op de wegen die Hij ons wil wijzen. De moeder van de Heer is het toonbeeld van jonge mensen die in beweging zijn, niet onbewegelijk voor de spiegel hun eigen beeltenis overpeinzend of gevangen in netten. Ze is helemaal naar buiten gericht. Zij is de paasvrouw in een voortdurende staat van exodus, van uit zichzelf treden naar de grote ander die God is en naar anderen, haar broeders en zusters. Vooral diegenen die het meest in nood verkeren, zoals haar nicht Elisabeth. Ze ging in haast. De heilige Ambrosius van Milaan schrijft in zijn commentaar op het Lucas-evangelie dat Maria zich naar de berg haastte omdat zij blij was met de belofte en gretig was om een devote dienst te verrichten, met de prikkel die van intieme vreugde tot haar kwam. Waar zou zij nu, vervuld van God, naartoe kunnen gaan, behalve naar boven? De genade van de Heilige Geest houdt geen traagheid in. De haast van Maria is dus de haast van de dienst, van de blijde verkondiging, van het klaarstaan voor de genade van de Heilige Geest. Maria liet zich op de proef stellen door de nood van haar oudere nicht. Ze deinsde niet terug. Ze bleef niet onverschillig. Ze dacht meer aan anderen dan aan zichzelf. En dit gaf dynamiek en enthousiasme aan haar leven. Ieder van u kan zich afvragen: hoe reageer ik op de noden die ik om mij heen zie? Bedenk ik onmiddellijk een rechtvaardiging om mij ervan los te maken? Of toon ik belangstelling en stel ik mij beschikbaar? Natuurlijk kan je niet alle problemen van de wereld oplossen. Maar misschien kan je beginnen met degenen die het dichtst bij je staan, met de problemen in je eigen omgeving. Moeder Teresa kreeg ooit te horen: wat u doet is slechts een druppel in de oceaan. En zij antwoordde: maar als ik het niet zou doen, dan zou de oceaan een druppel minder hebben. Geconfronteerd met een concrete en dringende behoefte, moet men snel handelen. Hoeveel mensen in de wereld wachten niet op een bezoekje van iemand die voor hen zorgt? Hoeveel bejaarden, zieken, gevangenen, vluchtelingen hebben niet onze barmhartige blik nodig, ons bezoek, een broeder of zuster die de barrières van de onverschilligheid overwint? Welke haast beweegt jullie, lieve jongeren? Wat maakt dat je de drang voelt om te bewegen, zo erg dat je niet stil kunt blijven staan? Zovelen, getroffen door realiteiten als pandemieën, oorlog, gedwongen migratie, armoede, geweld, klimaatrampen, stellen zich de vraag: waarom overkomt mij dit? Waarom ik? Waarom nu? En zo is de centrale vraag van ons bestaan: voor wie ben ik? De haast van de jonge vrouw van Nazareth is de haast van hen die buitengewone gaven van de Heer hebben ontvangen en niet anders kunnen dan delen, om de immense genade die zij hebben ervaren te doen overvloeien. Het is de haast van hen die de noden van anderen boven die van henzelf weten te stellen. Maria is een voorbeeld van een jongere die geen tijd verspilt met het zoeken naar aandacht of goedkeuring van anderen, zoals gebeurt wanneer we afhankelijk zijn van de likes op social media, maar die op zoek gaat naar de meest oprechte verbinding, de verbinding die voorkomt uit de ontmoeting, liefde en dienstbaarheid. Vanaf de Annunciatie, vanaf het moment dat zij voor het eerst vertrok om haar nicht te bezoeken, houdt Maria nooit op om plaatsen en tijden te doorkruisen om haar kinderen te bezoeken die haar zorgzame hulp nodig hebben. Onze wandel, als die door God bewoond is, leidt ons recht naar het hart van elk van onze broeders en zusters. Hoeveel getuigenissen komen niet tot ons van mensen die bezocht zijn door Maria, de moeder van Jezus, onze moeder? Op hoeveel afgelegen plaatsen op aarde heeft Maria door de eeuwen heen, met verschijningen of bijzondere genaden, haar volk bezocht? Er is nauwelijks een plaats op deze aarde die niet door haar is bezocht. De moeder van God wandelt te midden van haar volk, bewogen door een zorgzame tederheid, en neemt de zorgen en de wisselvalligheden op zich. En overal waar een heiligdom, een kerk, een kapel aan haar is gewijd, stromen haar kinderen in grote getalen toe. Hoeveel uitingen van vroomheid, bedevaarten, feesten, smeekbeden, het ontvangen van beelden in huizen en zoveel andere zijn concrete voorbeelden van de levende relatie tussen de moeder van de Heer en haar volk, dat elkaar bezoekt. Een goede haast duwt ons altijd naar boven en naar elkaar toe. Anderzijds is de slechte haast, die ons ertoe brengt oppervlakkig te leven, alles licht op te vatten, zonder inzet of aandacht, zonder echt deel te nemen aan de dingen die we doen, de haast die ons ertoe brengt te leven, te studeren, te werken, met anderen om te gaan, zonder ons hoofd, laat staan ons hart, erbij te betrekken. Het kan gebeuren in intermenselijke relaties, in het gezin, wanneer we nooit echt naar anderen luisteren en geen tijd aan hen besteden. In vriendschappen, wanneer wij van een vriend verwachten dat hij ons vermaakt en in onze behoeften voorziet, maar wij hem onmiddellijk mijden en naar een ander gaan als wij zien dat hij in een crisis verkeert en ons nodig heeft. En zelfs in emotionele relaties. Weinigen hebben het geduld om elkaar grondig te leren kennen en te begrijpen, ook als het gaat over geliefden. Deze houding kunnen wij ook aannemen op school, op het werk en op andere gebieden van het dagelijks leven. Wel nu, al deze dingen, die in de haast worden beleefd, zullen waarschijnlijk geen vruchten afwerpen. Er is een risico dat ze steriel blijven. Dit lezen wij in het boek Spreuken. De plannen van de ijverige leiden tot winst, maar wie te veel haast heeft, kwade haast, komt in de ellende. Sterke boodschap van Paus Franciscus dus. We gaan zo meteen nog een beetje verder in de vertaling van deze boodschap gericht tot de jongeren van de Wereld Jongerendagen, die in 2023 zullen plaatsvinden in Portugal. Alvorens we dat gaan doen, willen wij voor hen allen die zich daartoe voorbereiden, tot onze lieve vrouw bidden en bidden we samen met de Heilige Vader, het Angelus.
Angelus Domini nunciabit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria en Radio Vaticaan. We gaan nog wat verder in de vertaling van de boodschap van Paus Franciscus gericht tot de jongeren die zich voorbereiden om naar de Wereldjongerendagen te gaan in Lissabon in 2023. Waar de figuur van Maria opnieuw centraal staat. Als Maria uiteindelijk bij Zacharias en Elisabeth aankomt, vindt er een wonderlijke ontmoeting plaats. Elisabeth heeft een wonderbaarlijke tussenkomst van God over zich heen gekregen, die haar op haar oude dag een zoon heeft geschonken. Zij zou alle reden hebben om eerst over zichzelf te spreken, maar ze is niet vol van zichzelf. Maar met de hand uitgestrekt om haar jonge nichtje en de vrucht van haar schoot te verwelkomen. Zodra zij haar groet hoort, wordt Elisabeth vervuld met de Heilige Geest. Deze verrassingen en instortingen van de Geest gebeuren wanneer wij ware gastvrijheid ervaren, wanneer wij de gast en niet onszelf in het middelpunt stellen. Dit is ook wat we zien in het verhaal van Zacchaeus. In Lucas 19:6 lezen we: toen hij bij de plaats waar Zacchaeus zich bevond kwam, keek Jezus op en zei tegen hem: Zacchaeus, kom snel naar beneden, want vandaag moet ik bij uw huis stoppen. Hij kwam snel naar beneden en ontving hem vol vreugde. Velen van ons overkwam het dat Jezus ons onverwacht tegemoet kwam. Voor het eerst ervoeren wij in hem een nabijheid, een respect, een afwezigheid van vooroordeel en veroordeling, een blik van barmhartigheid die we bij anderen nooit hadden ontmoet. Niet alleen dat, Wij voelden ook dat het niet genoeg was dat Jezus ons van verre bekeek, maar dat hij bij ons wilde zijn, zijn leven met ons wilde delen. De vreugde van deze ervaring wekte in ons een haast om hem te verwelkomen, een drang om bij hem te zijn en hem beter te leren kennen. Elisabeth en Zacharias verwelkomden Maria en Jezus. Laten we van deze twee ouderen de betekenis van de gastvrijheid leren. Vraag uw ouders en grootouders en ook de oudere leden van uw gemeenschappen wat het voor hen betekent om gastvrij te zijn voor God en voor anderen. Het zal u goed doen te luisteren naar de ervaringen van hen die u zijn voorgegaan. Dierbare jongeren, het is tijd om weer snel op weg te gaan naar concrete ontmoetingen, naar een werkelijk verwelkomen van hen die anders zijn dan wij, zoals gebeurde tussen de jonge Maria en de bejaarde Elisabeth. Alleen op die manier zullen wij afstanden tussen generaties, tussen sociale klasses, tussen etnische groepen en categorieën van allerlei aard en zelfs oorlogen kunnen overbruggen. Jongeren zijn altijd de hoop op een nieuwe eenheid voor de versplinterde en verdeelde mensheid. Maar alleen als ze geheugen hebben, alleen als ze luisteren naar de drama's en de dromen van hun ouderen. Het is geen toeval dat de oorlog in Europa is teruggekeerd op een ogenblik dat de generatie die ze in de vorige eeuw heeft meegemaakt aan het verdwijnen is. Er is behoefte aan een alliantie tussen jong en oud om de lessen van de geschiedenis niet te vergeten en de polarisaties en extremismen van deze tijd te overwinnen. In een brief aan de Efeziërs zegt Paulus: "In Christus Jezus bent u, die eens veraf was, buren geworden door het bloed van Christus, want hij is onze vrede, hij die van twee één gemaakt heeft, door de scheidsmuur die hen scheidde, namelijk de vijandschap, door zijn vlees af te breken." Jezus is Gods antwoord op de uitdagingen van de mensheid in elke tijd. En dit antwoord draagt Maria in zich wanneer ze Elisabeth gaat ontmoeten. Maria's grootste geschenk aan haar oudere familielid is Jezus naar haar toe te brengen. Zeker, praktische hulp is ook van onschatbare waarde, maar niets had het huis van Zacharia met zo'n grote vreugde en betekenis kunnen vervullen als de aanwezigheid van Jezus in de schoot van de maagd, die de tabernakel van de levende God was geworden. In dat berggebied spreekt Jezus door zijn loutere aanwezigheid zonder één woord te spreken zijn eerste bergrede uit. In stilte verkondigt hij de zegening van de kleinen en de nederigen die zich aan Gods barmhartigheid toevertrouwen. Mijn boodschap voor jullie jongeren, de grote, blijde boodschap waarvan de kerk de drager is, is Jezus. Ja, hem zelf, zijn oneindige liefde voor ieder van ons, zijn verlossing en het nieuwe leven dat hij ons heeft gegeven. En Maria is het model van hoe wij dit immense geschenk in ons leven kunnen verwelkomen en het aan anderen kunnen doorgeven, waardoor wij op onze beurt dragers van Christus worden, dragers van zijn barmhartige liefde, van zijn edelmoedige dienst aan de lijdende mensheid. Maria was een meisje zoals velen van jullie. Ze was een van ons. Bisschop Tonino Bello schreef over haar: "Heilige Maria, wij weten goed dat je voorbestemd was voor de volle zee. Maar als wij u dwingen onder de kust te varen, is dat niet omdat wij u willen verlagen tot het niveau van onze eigen kleine cabotage. Opdat wij, nu wij u zo dicht bij de kusten van onze ontmoediging zien, het besef zouden vatten dat ook wij geroepen zijn om, net als u, ons in de oceanen van de vrijheid te wagen." Zoals ik in de eerste boodschap van deze trilogie in herinnering heb gebracht, zijn in de 15e en 16e eeuw vanuit Portugal veel jonge mensen, waaronder veel missionarissen, op weg gegaan naar onbekende werelden, ook om hun ervaring met Jezus te delen met andere volkeren en naties. En aan dit land wenste Maria aan het begin van de 20e eeuw een bijzonder bezoek te brengen, toen zij vanuit Fatima de krachtige en ontzagwekkende boodschap van Gods liefde, die oproept tot bekering, tot ware vrijheid, aan alle generaties lanceerde. Ieder van jullie nodig ik opnieuw van harte uit om deel te nemen aan de grote intercontinentale pelgrimstocht van jongeren die in augustus volgend jaar in Lissabon zijn hoogtepunt zal bereiken met de Wereldjongerendagen. En ik herinner jullie eraan dat we op 20 november aanstaande de plechtigheid van Christus de Koning, de Wereldjongerendag, zullen vieren in de bijzondere kerken over de hele wereld. In dit verband kan het recente document van het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven, pastorale richtlijnen voor de viering van de Wereldjongerendagen in de lokale kerken, van grote hulp zijn voor allen die in het jeugdpastoraat werkzaam zijn. Dierbare jongeren, ik droom ervan dat jullie tijdens de Wereldjongerendagen opnieuw de vreugde zullen ervaren van de ontmoeting met God en met jullie broeders en zusters. Na lange periodes van afstand en isolement zullen wij in Lissabon, met Gods hulp, samen de vreugde herontdekken van de broederlijke omhelzing tussen volkeren en tussen generaties. De omhelzing van verzoening en vrede. De omhelzing van een nieuwe, missionaire broederschap. Mogen de Heilige Geest in uw harten het verlangen aanwakkeren om op te staan en de vreugde om allen tezamen in synodale stijl de valse grenzen te verlaten. De tijd om op te staan is nu. Laten we snel opreizen en laten wij net als Maria Jezus in ons dragen om hem aan allen mee te delen. In deze mooie tijd van uw leven, ga verder. Stel niet uit wat de Geest in u kan volbrengen. Vanuit mijn hart zegen ik uw dromen en uw wegen. Getekend door Rome, Sint-Jan van Lateranen, 15 augustus, het hoogfeest van de ten hemel opneming van de Heilige Maagd Maria, getekend Paus Franciscus. Prachtige boodschap van Paus Franciscus aan de jongeren die dus naar de Wereldjongerendagen zullen gaan in 2023 is dat, en dan richting Portugal, Lissabon, zullen trekken. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Vergeet dus zeker niet te luisteren naar onze twee bijzondere afleveringen over koningin Elisabeth II, meer bepaald haar rol met de katholieke kerk, aanstaande maandag 19 en donderdag 22 september. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst. Zo benoemde de Heilige Vader in het College van Apostolische Protonotarii Monseigneur Cesare Borgazzi, geestelijke van het bisdom van Cremona in Italië en hoofd van het bureau van het staatssecretariaat. Kardinaal Antonio Augusto dos Santos Marto, bisschop emeritus van Leria Fatima, is benoemd tot bijzonder gezant van de paus voor het 17e Nationaal Eucharistisch Congres van Brazilië, dat gevierd zal worden in het aartsbisdom van Olinda en Recife en dit van 11 tot 15 november. De paus heeft aartsbisschop Luciani Russo, voormalig apostolische nuncius in Uruguay, benoemd tot secretaris voor de pauselijke vertegenwoordigers. En eerwaarde heer Mario Hector Robles werd benoemd tot hulpbisschop van het aartsbisdom van San Juan de Cuyo in Argentinië. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Vergeet ook zeker niet te bidden, dierbare luisteraars, voor de apostolische reis van Paus Franciscus naar Kazachstan, die plaatsvindt van 13 tot en met 15 september. En die we natuurlijk voor u zullen opvolgen. U hoort daar meer over in een volgende aflevering van Radio Vaticaan. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.